Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dit is de Oekraïne ochtendupdate.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
De Europese Unie, althans 12 landen, hebben toegezegd dat ze 1 miljoen patronen, artilleriemunitie, dus granaten die je in kanonnen kunt stoppen, naar Oekraïne zullen gaan sturen. En daar komt voor 2 miljard euro uit de Europese vredesfaciliteit, dus Brusselse geldpotje voor defensie. En de resterende 2 miljard die daar nog bij komt, betalen die landen zelf. Dat nieuws en ander Oekraïne nieuws, uiteraard bezoek van Xi Jinping aan Poetin, dat gaan we allemaal bespreken met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
En met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goedemorgen.
Hey Bas.
Bernard, ja, ik zeg het, bommen en granaten voor inhouwwietsers en dat soort dingen. Daar gaat het om?
Daar gaat het om. Dat is de grootste nood die er is. Die overeenkomst, die leest een beetje vreemd over. Want er staat in dat de EU die levering gaat doen tot het eind van het jaar. Dus ik mag aannemen dat die granaten niet worden afgeleverd op 31 december, maar dat dat geleidelijk gebeurt. Maar dat wordt uit de tekst niet helemaal duidelijk. Maar hoe dan ook, iedereen ziet de noodzaak in van onmiddellijke levering van munitie. En gaat het vooral om 155 millimeter granaten, die je kunt gebruiken in HIMARS, maar ook in andere artillerie. Daar is enorm gebrek aan. En ze schieten er daar in Oekraïne meer van weg dan de Europese en Amerikaanse industrie zo snel kunnen maken. Mm-hmm. Dus de Europeanen hebben gezegd, was een plan van Borrell. We beginnen nu eerst met een levering uit onze eigen voorraden. Ja. En dan geven we onze eigen industrie een zwiepert. Ja, zodat ze snel gaan bijproduceren. De Amerikanen hebben gisteravond ook bekendgemaakt dat ze nog weer voor $350 miljoen aan extra munitie gaan produceren. Dus dat wordt enorm aangezet en terecht.
Ja, en moeten we ons hart niet vasthouden als we alles gaan leveren en we kunnen niet zo snel bijproduceren, dat we het gevaar lopen dat iemand ons aanvalt en we pief, paf, poef moeten roepen?
Zeker, dat is, en dat thema speelt natuurlijk steeds. Als je je eigen voorraden kannibaliseert, dan maak je jezelf kwetsbaar. Ja. En we hebben het al vaker gehad over artikel 97 van de Nederlandse grondwet. Dat kent twee onderdelen. Eén is de verdediging van het Koninkrijk. Twee is het handhaven van de internationale rechtsorde. Dat laatste, daar voldoen we aan. Maar dat eerste bijvoorbeeld niet, want wij hebben ook te weinig. En als je je Patriots uitleent aan een bevriend land in nood, zoals wij gaan doen, ja dan heb je ze zelf niet. Precies. Dus dat zijn inderdaad allemaal behoorlijk grote vraagstukken.
Ja, nou komt de EU, Geert-Jan, met een gezamenlijk verhaal. Hè? Niet gewoon per lidstaat, maar vanuit gezamenlijkheid. Wat is de achterliggende doel? Is dat inderdaad gezamenlijke aanpak en spreiding van de pijn?
Onder andere, maar ook het idee dat dit het meest effectief is. Dat komt overeen met hoe in coronatijd, dat voelt als lang geleden, maar volgens mij is het pas 2 jaar geleden dat er werd nagedacht over het inkopen van vaccins, om dat gezamenlijk te doen. Dat was nog een fikse rel toen in de Europese Unie ook, met mevrouw von der Leyen, die volgens mij iets voor haar beurt sprak toen. Maar de premier van Estland, Kaja Kallas, net weer verkozen, die heeft aangegeven, jongens, als we dit nou ook gezamenlijk doen, dan heeft het veel meer effect. We kunnen grotere orders bij de industrie indienen. Ja. Die kunnen dus dan uiteindelijk ook goedkoper draaien. Ja. Die kunnen sneller draaien. Ollongren gaf ook in een reactie aan dat ze hier wel brood in zag. En dan ook nog het idee van laten we het als een soort Europese industrie optuigen en niet nou weer aan externe bondgenoten uitbesteden. Dus net zoals Amerika wel eens goed verdient aan militaire verkoop en export. Hè. Denk aan bijvoorbeeld dat de Slovaakse en de Poolse vliegtuigen die gaan naar Oekraïne. Nou ja, dan krijgen de Slowaken weer van de Amerikanen nieuwe vliegtuigen. Dat is ook gewoon big business. Nou, Europa zegt nu win-win. We doen dit zelf, we doen dit snel. En misschien dat we onze industrie ook nog er een plezier mee doen.
Ja, precies, een lol mee doen. Laten we even naar het bezoek gaan van Xi gisteren aan zijn Russische collega Vladimir Poetin. Gisteren hebben ze 4 uur gepraat. Vandaag praten ze, morgen praten ze ook. Wat valt er op te maken na die 4 uren spreken, Bernard? Is daar iets over bekend geworden?
Nou, jawel. Een paar dingen. In de eerste plaats, naar mijn idee, dat ze in elk geval gisteren niet erg nadrukkelijk hebben gesproken over een mogelijke bemiddeling van China in de oorlog. Wel zijdelings, maar dat ging toch voornamelijk over allerlei andere dingen. Voornamelijk, denk ik, Geert Jan wees me daar net nog op een geweldig stuk in de Financial Times daarover. De versnelde levering van olie en gas vanuit Rusland naar China, waarvoor een nieuwe pijpleiding wordt aangelegd, zijn ze altijd mee bezig. Dat soort dingen, dat is natuurlijk een voor Rusland ook zakelijk is dat een enorm belangrijk ding. Mm-hmm. Want Azië begint de plaats in te nemen die Europa...
Van Europa, precies.
Precies. Dus daar hebben ze over gesproken. En wat dat vredesplan betreft, het komt ter tafel, hoor. Daar gaat het helemaal niet om. Nee. Alleen, de kans dat daar nou iets uitkomt is heel klein. Het bestaat uit 12 punten. De kop erboven zou zijn wapenstilstand, staakt het vuren. Maar daarvan zeggen bijvoorbeeld de Amerikanen, ja, dat moeten ze eigenlijk niet doen. Want dan zou de situatie worden bevroren in de status quo. Mm-hmm. En dan begint Rusland, als er al besprekingen komen, met een enorme voorsprong. Want die hebben dus toch een stuk ingepikt van Oekraïne. Nog één dingetje. Hè. Iedereen vraagt zich nu af. Gaat Xi bellen met Zelensky? Want dat was een gerucht dat steeds ging in de Amerikaanse media. We weten het simpelweg niet. Nee. Ik heb geen idee of het echt gebeurt.
Nee. Hoe zou Geert-Jan daar Zelensky tegenover staan? Die heeft eerder gezegd, van, nou, kom eens bespreken. Hè, toen dat 12-puntenplan van Xi ook op tafel kwam. Maar
zeker,
als wij zo kijken welke kant het uitgaat. Dit was een bromance die verder versterkt is tussen Poetin en Xi. Waarbij ze het alleen maar hebben over dear friend, elkaars grote vriend. Als die punten op tafel komen. Ja, dan zal er ook, of als het over een staakt het vuren gaan, inderdaad een status quo ontstaan. Ik neem aan dat Zelensky daarvan zegt van ja jongens, weet je, we praten pas, wat hij eerder ook gedaan heeft, op het moment dat de Russen weg zijn uit de Krim en Oekraïne. En uit de Donbass.
Ja, maar hij heeft natuurlijk, Zelensky heeft met zoveel wereldleiders al gesproken. Ja. Dat het natuurlijk helemaal niet gek is om dat ook met de Chinese president te doen. Dus ja, dat kan natuurlijk ook gaan over toekomstige zaken doen in Oekraïne. Dat China kan helpen met de wederopbouw. Hè? Geld verdienen, daar hebben we het weer. Maar vergeet niet dat het hele bijzondere tijden zijn. Even een cliché erin gooien, Bas. De manier waarop Rusland en China nu met elkaar om tafel zitten. Rusland is nog nooit zo nietig geweest ten opzichte van China als tijdens deze bijeenkomst. Zelensky is een fantastische lobbyist en PR-machine. Wat je er ook verder van vindt. De kracht van Zelensky is dat hij in gesprek met mensen toch mensen op andere gedachten eventueel weet te brengen. Of in het geval van China en Xi, dat hij hoopt dat hij China zo lang mogelijk neutraal kan houden, afzijdig van deze oorlog. Hij heeft niet de illusie dat China ineens aan de kant van de Oekraïne komt te staan. Maar zolang China niet instapt en zolang Zelensky China ervan kan overtuigen dat het goed is dat China aan de zijlijn blijft en niet Rusland steunt, want dat kan ook tot eventueel een probleem in de toekomst veroorzaken voor hoe zeg je dat? Het communistische bondgenootschap. Mm-hmm. Dat is niet helemaal het woord dat ik zoek, maar weet je, Zelensky probeert China te beïnvloeden en verder te denken. En dat kan dus heel interessant zijn. Net zoals ik net weer lees, en daarom was ik even afgeleid, dat de Japanse premier is onderweg naar Oekraïne.
Precies, Kishida.
Nou ja, het is een ongelooflijk geostrategisch schaakspel daar aan het worden.
Dat is duidelijk. Maar wat er uit gaat komen, nog 2 dagen, die top daar tussen Xi en Poetin. Inderdaad, Poetin ligt op zijn ruggetje ten opzichte van Xi Jinping. Anderzijds, Bernard, want dat is ook wel het verhaal. China is weer open, heeft een grote behoefte aan energie. En die energie die komt nu uit Rusland voor een groot deel. Dus zij is toch ook wel een beetje economisch afhankelijk van de Russen.
Dat gaat wel onder hun voorwaarden.
Dat is waar.
Onder de prijs die zij afspreken.
Ja.
En die ligt onder de prijs die het Westen betaalt. Ze zijn niet naïef daar, in tegendeel. Ze zijn zakelijk heel schrander.
Ja.
En ze zullen dus proberen dat allemaal zo snel mogelijk en tegen de laagste prijs te krijgen. Maar het is inderdaad zo. Door het smeden van dat, het uitbreiden van dat bondgenootschap, krijg je een heel klein beetje dezelfde situatie die wij hadden door de gasleveringen uit Rusland. Vooral door de Duitsers. Ook toen hoorde je steeds van Duitsland is eigenlijk een soort juniorpartner van Rusland geworden in deze hele kwestie. Die zit datzelfde taalgebruik. Dat hoor je nu ook in de relatie tussen China en Rusland. Rusland is de juniorpartner. Die moet een beetje naar de pijpen dansen voor China.
Duidelijk, dank
je. Mag ik nog heel kort wat toevoegen, Bas?
Ja, heel kort.
De woorden die ik net niet onder woorden kon brengen.
Ja.
De Communistische Partij in China heeft er volgens mij alle belang bij om nu in te schatten hoe Rusland en het Kremlin ervoor staat. En dat is volgens mij ook heel belangrijk voor China. Om nu af te tasten bij Poetin. Hoe sta je ervoor? Hoe sta je in de wedstrijd? Wat ben je nog van plan? En China gaat echt niet zomaar in een oorlog meedoen als dat uiteindelijk tot instabiliteit in het eigen land leidt. En ik denk dat we dat ook in het achterhoofd moeten houden.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.